Winamp 64. Martijn Brebaert en Martien Dupri, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven na het pensioen.
Aflevering 69. Klein leed.
Ja, Martien. Zonder dat jij het vraagt, maar zal ik meteen maar eens eventjes...
Ik zit er klaar voor.
Wat ik meegemaakt heb. Daar ga je waarschijnlijk wat over vragen. Ja. Ik wou met jou eens even hebben over kleine irritaties. Waarvan je denkt, ja, het is niet wereldschokkend. Maar laat ik een voorbeeld geven. Je weet misschien van mij, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben ontzettend nieuwsjunker. Mm-hmm. Dus ik heb een heel traject uitgestippeld waarbij ik vanaf 7 uur NOS, RTL 4, dan weer terug naar NOS. Dan alles wat met nieuws te maken heeft.
Maar, RTL 4 heeft niets met nieuws te maken. Maar,
ben ik niet helemaal met je eens. Nou ja, goed, dat is een andere discussie. Maar kun jij mij uitleggen, Martien, waarom er op zaterdag en zondag in het geheel geen nieuws is? Wat is dat voor iets totaal achterlijks in deze tijd? Dat je alsof er op zaterdag en zondag niks gebeurt.
Omdat dat zo was. Ik heb er even over nagedacht, want het was zo vroeger. Je had wel een ramp. Ja. Maar bijvoorbeeld had je vroeger natuurlijk... Zat je in de kerk en had je de kerstbestanden. Rond de kerst gebeurde ook niks. En zwegen de wapens.
Jawel, dat snap
dat bestaat allemaal niet meer.
Maar als het gaat om, ik noem maar wat anders, om aardbevingen...
De rampen. De rampen wel. Maar ja, dan ben je snel klaar. Maar wat wij graag, tenminste, ik neem aan... Ik lees 4, 5 kranten per dag. Dat jij, net zoals ik, op zaterdag, zondag... ook heel graag politieke beschouwingen zou willen lezen. Die zijn er niet.
Ja, maar ik vind nieuws morgens vind ik eigenlijk nog... ook omdat ik er natuurlijk aan verslaafd ben met de andere dagen betreft... maar dat je op zaterdag, op zondag gewoon... minstens tot, wat is het, 4 uur... misschien wel 's avonds moet wachten voordat je in nieuws bent. Maar ik heb nooit opgezocht. Maar zou dat voor de BBC bijvoorbeeld ook zo zijn? Of is het een typisch Nederlands verschijnsel? Nee, net zoals waar we het ooit over gehad hebben... dat de marine in het weekend niet werkt.
Ja, en ook trouwens niet buiten kantooruren.
Ja.
Maar die nieuwsredacties... Kijk, in Engeland hebben ze natuurlijk de zondagskranten.
Ja.
Maar die richten zich op, zeg maar, ander nieuws.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Ja, dus de serieuze nieuwskranten... Die zijn redacties zijn er ook niet op zondag. Er zitten alleen een paar mensen om een ramp op te vangen, inderdaad.
Ik vind dat zo niet passen bij de rest van de tijd waar we in leven. De 24-uurs-economie en de 7 dagen per week.
Daar heb ik ook nog wel wat ergernissen bij. Maar dat niet iedereen daaraan meedoet.
Nee, maar waarom er niet gewoon een nieuwsredactie kan zijn... voor de vrijdag, de zaterdag. En het zal uiteindelijk ook wel weer een centenkwestie zijn. Ook, denk ik natuurlijk, maar...
Ja, het lijkt mij bijna meer een soort vakbonds kwestie. Dat je die journalisten, zo lijkt het wel, op zaterdag en zondag niet aan het werk krijgt. Want die politici die werken gewoon 7 dagen in de week door.
Precies. Dus en het nieuws gaat ook 7 dagen in de week door.
Dat is onbegrijpelijk.
Dus ik vind dat heel wonderlijk.
En Israël bombardeert ook 7 dagen per week.
Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Songfestival.
Jongen, irritatie.
Het staat sowieso niet zo heel erg op mijn radar, dat hele Songfestival. Nee. Maar nu natuurlijk weer iets, een beetje wel. Want heb jij ooit zo'n belachelijke boycott meegemaakt? Ik bedoel, we gaan
ik
er
weet
niet
het
naartoe.
Niet. Mijn vrouw heeft dat ook geboycott, dus ik heb niets gezien.
Ben ik wel benieuwd hoe ze dat gedaan, maar we gaan er dus niet naartoe. Maar we sturen er wel verslaggevers naartoe, wel een cameraploeg. Ja. We zenden wel alles uit.
Ja.
Wat een salonboycott is dat, zeg. Niet te geloven. Het hoogtepunt was, ik weet niet of je het gehoord hebt... maar er was een eenzame, quote-unquote, activist.
Ja.
En die vond dan dat het boycott uitstekend was... want het was een schande dat Israël deed nam. Ja. Maar hij ging het wel kijken. Maar let op, als Israël dan aan de beurt was... zette hij het volume uit.
We still need me, we still feed me... when I'm 64... When I'm 94.
Hey, en dan nog één dingetje. Kunnen we afspreken dat supermarkten op dezelfde tijd worden bevoorraad? Zou dat een plan
zijn?
Nee,
dat kan natuurlijk niet. Maar het zou wel fijn zijn als ze werden
dat
bevoorraad.
Dat kan niet, logistiek bedoel je?
Nee, je kunt niet allemaal op dezelfde tijd. Maar,
nee, dat begrijp ik.
Maar dat ze bevoorraad zouden worden?
Ja, maar
nou, ik heb van de
nee, ik geloof wel dat ze bevoorraad worden. Maar ik heb altijd om 5 uur doe ik boodschappen, bij zo spreken.
Ja.
En dan ben ik iets vergeten en dan kom ik 4:15. En dan liggen al die schappen helemaal vol.
Ja.
Terwijl om 5 uur...
was het allemaal leeg.
Allemaal leeg.
Ja, het is een onbegrijpelijk proces.
Of dat iedere winkel aangeeft... bevoorrading vindt hier plaats om tussen 2:30 en 3:00.
Ja, maar dan zeggen ze waarschijnlijk... het toiletpapier komt 's ochtends bij wijze van spreken... de melk om 11 uur, de kip om 12 uur. Het is verschrikkelijk. Ik was vorige week in de categorie meegemaakt... had ik...
Categorie klein leed is het nu, geloof ik, meer.
Nou, dit, voor mij zijn lege schappen...
een groot leed.
Echt, ja, ja. Is echt verschrikkelijk. Nee, maar ik doe boodschappen. Oh ja, er zouden vrienden komen eten en ik ging inkopen doen. Dus, nou, fantastisch. Ik maak daar hele lijsten van. Eerst ja. Per gerecht en vervolgens samengevoegd... en dan in volgorde van de winkel.
Ja.
Dus ik loop door die winkel, gooi alles erin... Kom bij het toch zeker 7 meter brede schap voor kipproducten.
Alles weg.
Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal leeg. Dus ik dacht, nou ja, dit is weer wel een drama. Dan moet ik weer de auto in met die boodschappen. Of zal ik eerst naar huis gaan om het in de koeling te zetten? En dan, god, wel een gezeik allemaal. Dus ik kom bij die kassa en ik zeg tegen die cassière... wat is er gebeurd?
Heb je helemaal geen kip?
Kippenoorlog uitgebroken, ja. Is er iets? Waarop zij mij verbaasd aankijkt en zegt, hoezo is het? Ik zeg, nou, er is echt helemaal geen kip. Ze zegt, nou, u bent echt de eerste die dat zegt. Ik zeg, hoe, dat kan toch niet? Dus ik zal even bellen. En zij belt op en ze zegt, wat wilt u hebben? Dus ik geef door en ze zegt, hoeveel ongeveer? Ik zeg, nou, er komt er niet zo op aan, maar achter ons iets... Ze belt en ze komen het zo brengen.
Huh?
Dus, nou, ik, fantastisch, komt het brengen. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, het stond er wel, maar we hadden het nog niet de winkel ingebracht.
Oh, ja, ja, precies.
Ook echt. En ze willen ook geen geld verdienen.
Naar wat?
Naar die bevrachting, zeg maar.
Ja, ja,
ja. Dat vullen van die vakken. Wat wij komen, dat weet je, 5 jaar geleden zijn wij van Amstelveen hier terechtgekomen, ja. In Capelle. In Amstelveen wonen wij vlak naast een winkelcentrum, waar ook een Albert Heijn was.
Ja.
Waar altijd de vakken vol waren. Hoewel het een hele drukke winkel was. Er waren altijd mensen gewoon bezig vakken te vullen.
Ja.
En alles was er altijd. En hoe het nou mogelijk is, in Amstelveen is dat bij andere Albert Heijn en, god, hoe heet die winkel? Jumbo, is dat ook zo? Dat gaat helemaal goed in Amstelveen. En dan kom je in Capelle en er is hier werkelijk niet één supermarkt waar je niet tegen lege vakken aanloopt. Ik begrijp
nou ja,
dat niet.
Zo kwam ik er eigenlijk op. Mijn ervaring is dat het dus heel erg met de tijd te maken lijkt te hebben.
Ja.
Want er zijn 3 mogelijkheden. Of alle schappen zijn leeg. Of ze worden net allemaal bevoorraad. Nou heb ik een vrij kleine Albert Heijn. Dus dan kan je werkelijk nergens meer doorheen. Want dan lopen overal die pubers. Die lopen daar met die kar vol met dingen. En die staan ook altijd precies op de plekken waar ik moet zijn natuurlijk.
Maar je hebt toch ook zo'n hele chique
Albert Heijn? En de derde mogelijkheid is dat gewoon de vakken. Dat alles er is. Dat je... Maar dat komt zo weinig voor dat ik me dan echt buitengewoon...
Maar die hele chique Albert Heijn die jij hebt daarachter.
Ja, maar die is dan weer net iets te ver weg.
Ja,
terwijl,
ja.
Nogmaals, ik doe boodschappen op een hele andere manier zoals jij. En denk, laat ik een eitje bakken, maar dan moet ik even eieren kopen. Maar ja, dat is dus bijvoorbeeld een artikel wat er dan dus gewoon niet meer is.
Nee.
Maar goed, klein leed.
Het is wel klein leed, ja.
Heb je boodschap al gedaan voor vanavond?
Ja.
Oh, goed zo, oké. Okay.
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Idema een brief aan haar vader Martien. Vandaag de brief van donderdag 28 mei.
Hoi pap. Ik denk dat klein leed soms een soort oefenmateriaal is voor het echte leven. Een vriendelijke trainingsversie van teleurstelling. niet te bedreigend, maar wel herkenbaar. Want eigenlijk oefenen we voortdurend met dingen die verdwijnen, met verwachtingen die net anders lopen, met het ongemak van jammer dan. De serie die stopt precies wanneer je er eindelijk lekker in zit. Je favoriet restaurant dat ineens een vernieuwde kaart heeft. Wat meestal betekent dat juist alles wat je lekker vond verdwenen is. Maar misschien gaat klein leed juist daarom zo zelden echt over het ding zelf. Niemand raakt werkelijk ontregeld door een leeg schap in de supermarkt. Het gaat over iets anders. Over controle misschien. Over herkenning. Of hoe fijn het eigenlijk is wanneer dingen gewoon precies zijn zoals je verwachtte. Als psycholoog zie ik vaak hoe slecht mensen omgaan met grote onzekerheden. Relaties die veranderen, kinderen die groter worden, ouders die ouder worden, afscheid nemen van versies van jezelf. Dat soort dingen, daar hebben we weinig controle over. Dus misschien is het ergens ook wel logisch dat we ons dan fanatiek vastklampen aan kleine zekerheden. Aan onze vaste yoghurt. Onze favoriete radiojingle. Gewoon het vertrouwde gevoel van zoals altijd. En ondertussen plannen we onze agenda's vol. Werk, sport, etentjes, podcasts, koffie, nog meer koffie. Alsof leegte iets is waar je vooral niet te lang naar moet willen kijken. Terwijl ik soms denk, misschien is leegte niet altijd een probleem. Misschien is het gewoon de ruimte waarin je merkt wat je mist of wat belangrijk voor je is. En gelukkig helpt humor daar enorm bij. Want zodra je samen kunt lachen om klein leed, wordt het ineens iets gezelligs. Dan verandert alles is op in de supermarkt, in een goed verhaal. En eerlijk gezegd zijn dat misschien wel de fijnste gesprekken die we hebben. Mensen die samen een beetje klagen, terwijl ze eigenlijk zeggen, het leven, hè? Wat een gedoe soms. Kus!
Marijn, uit het hart gegrepen, hoewel enige relativering van jou, die mis ik. Het leven, wat een gedoe soms. Nou, die tekst had van mij kunnen komen.
Ja, nogal, hè? Het is zo'n vader, zo'n dochter.
Maar zoals je inmiddels ook wel hebt gehoord en weet. En het is niet zo dat ik relativerend kan spreken over een leeg schap in de supermarkt.
Nee, dat is net ook al duidelijk. Nee. Ik vond het wel mooi, hoor. De overgang ook naar het volproppen van de agenda's. Dat zou ik ook wel graag even met jou over willen praten. Want dat is altijd een eeuwig twistpunt. Maar in ieder geval iets waar wij... Ja. Jij bent verbaasd over hoe vol mijn agenda staat.
Ja.
Ik moet er niet aan denken dat mijn agenda leeg zou zijn. Maar misschien eerst even, Martien, schiet me nu te binnen. Ik kwam, was dat eergisteren, 2 dagen geleden? Nou, dat zegt wel iets over mijn agenda. Maar goed, ik kwam in theater en daar stond heel groot op de muur. Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Ja.
Maar nou komt het, ACTA en de Munnik. En er stond heel klein, tussen haakjes stond er, en ook John Lennon schijnt. En ik werd zo zagrijnig daarvan. Maar zouden er nou echt mensen zijn die dus denken dat dat... Maar dat je dus niet meer weet dat dit van John Lennon komt... maar dat dat dus toegeschreven wordt aan ACTA Le Munnik.
Net zoiets vreselijks als waar jij nu regelmatig verblijft. Dat op die pilaar stond dat een regel uit een gedicht van Nelleke Noordenvliet was.
Ja.
Terwijl ze dat gewoon overgeschreven had.
Niet te geloven.
Het is echt...
Dat soort klein leed. Nou ja, klein.
Nou, dat vind ik wel.
Maar
nou,
we hebben het vaak genoeg gehad, hè? Ook over Zuid-Afrika van Karin Bloemen.
Ja.
Even om recht te zetten. Muziek, laten we daar eens mee beginnen. Willem Ennis. En tekst natuurlijk Jeroen van Merwijk. Ja.
Will you still meet me? Will you still feed me? When I'm 64.
Mijn vraag aan jou is eigenlijk... Zou dat volproppen van de agenda nou... toch nog een soort vlucht van mij zijn. Ik heb het idee, dat zeg ik ook tegen iedereen... ik functioneer het best als ik het druk heb. Maar ja, ik zie jou meteen al een beetje fronsen van... ja, maar jij zou eigenlijk eens een keertje moeten leren... om gewoon een hele dag op de bank in de zon te zitten.
Ja, ik ben natuurlijk echt veel langer... of behoorlijk lang geleden in 2000 gestopt met dat hele grote bedrijf wat ik zelf had. En toen ik dat verkocht had, is het eerste wat ik de deur uit gedaan heb, was de agenda. En vervolgens het koffertje. En van die agenda, dat is wel een paar keer behoorlijk misgegaan. Want ik had natuurlijk altijd, of niet natuurlijk, maar ik had altijd een volgeschreven agenda.
Ja.
En je had vroeger die lange agenda's die je dubbel vouwde.
Ja, ik heb van alles gehad.
En dan kon je dus in één keer een week zien. En dan wist ik, ik wist op maandagochtend wel hoe mijn week er voor de rest uitzag. Ja, je kunt er iets positiefs en negatiefs over zeggen. Ik had een klant die op exact dezelfde leeftijd, die man scheelde één dag met mij. En die werd op een gegeven moment klant bij mij en die kocht een boot. En die was op exact dezelfde dag als ik gestopt met werken. En ik was toen weer verder gegaan. Ik was die jachtwerf begonnen. En hij vertelde, het is zo gek. Vroeger had ik mijn bedrijf en dan had ik 's ochtends had ik de ondernemingsraad en 's middags had ik de inspecteurs, die zelf in dienst had, voor een werkgesprek. Mm-hmm. Dan deed ik tussendoor even de tandarts, dan ging ik even naar de school van de zoon. Dan deed ik 's middags gesprek met de bank en daarna keek ik dan nog hoe de pensioenregelingen eigenlijk voor het personeel waren en besprak ik dat met mijn directeur. En tegenwoordig eerst was het zo dat als mensen mij belden toen ik gestopt was met werken en die zeiden ik wil woensdag langskomen, zeiden nee, dat kan niet, want dan moet ik naar de tandarts.
Ja, ja.
En inmiddels ben ik al zover dat als mensen zeggen ik wil in week 35 langskomen, dat ik zeg nou, dat wordt lastig, want dan ben ik naar de tandarts. Je gaat steeds minder doen. Vroeger kon alles, als mijn vrouw zei, kun jij vandaag dit even doen? Ja, natuurlijk, alles kon. En dat deed je er allemaal bij. En dat herkende ik wel. Dat was bij mij niet anders.
Doe me even tussendoor weer denken aan de leuke anekdote. Ik geloof dat het hier over Hans Waterman, de fameuze drummer van Solution, ging. Die jongens moesten repeteren voor een nieuwe cd of een nieuw album. En toen hadden ze een aantal dagen. En toen zei kun je maandag, kun je dinsdag? Toen zei Hans, dinsdag? Nee, dan moet ik naar het postkantoor en ik moet boodschappen doen. Gekkenhuis. Dus dinsdag kon hij niet.
Ja. Nee, maar als je je agenda leegmaakt, dan krijg je het druk met de hond uitlaten, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat, daar heb ik niet veel mee. Maar jij hebt natuurlijk iets heel anders. Jij propt je agenda vol echt met, ik wil van 3 tot 4 dit doen en dan om 4:15 en dat. Dat duurt dan tot 5:30 en dan wil ik om 6:00.
Wat stoort jou daaraan of wat verbaast je daaraan? Want het is natuurlijk een totaal andere invulling dan in de tijd dat ik nog werkte. Ik bedoel, dan zat ik met vergaderingen waar ik ook niet op zat te wachten. Nu denk ik meer van, nou, dit vind ik leuk en dat vind ik leuk en dat wil ik eigenlijk
nee,
ook
het
nog
is
doen.
De planning die mij stoort. Nou, heb ik sowieso altijd moeite met
dat het allemaal vast
toekomst. Ja.
Gebeiteld.
Kijk, ik heb misschien ook wel 3 dingen die ik wil doen, maar die denk ik woensdagmiddag moet ik dit, dat en dat doen. En dat ik zie wel hoe dat dan loopt.
Maar dat kan toch tot vreselijke dingen leiden. Ik heb bijvoorbeeld nu zaterdag heb ik 2 feesten waar ik allebei moet zijn. Ja, dan moet ik echt van tevoren bedenken. Nee, ik moet bij Rick en Liet. En die willen dan, of die vinden het leuk als ik mee eet. Maar ik moet eigenlijk om 8:00 op het feest van Hanneke zijn. Ik moet dat wel plannen dan.
Ja, dat ja.
Dat heb jij minder.
Nou ja, ik heb sowieso natuurlijk een wat meer bescheiden sociaal leven.
Ja, maar wel weer veel. Maar goed, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Wel weer natuurlijk een veel grotere druk van het oppassen op de kleinkinderen. Dat is wel een soort constante die ik natuurlijk niet heb. Maar nee. Ik heb een voorbeeld, Martien. Ja. Daar ben ik er wel benieuwd naar. Gisteren was prachtig weer. En ik merk dan dat er ook een soort onrust is van, nou, dan wil ik mijn motor pakken. En daar heb ik enorm van genoten, hoor. Met langs de lek gereden, een pontje bij de lek. Maar toen dacht ik dacht van, wat zou Martien daar nou van vinden? Zou die dan denken, oh, daar heb je hem weer. Hij kan gewoon niet rustig genieten van even lekker in de zon zitten, een boek lezen. Hij moet weer wat doen.
Oh nee, want ik moet ook altijd dingen doen.
Oh ja.
Dus dat is het niet. Nee, waar ik me wel over verbaas is, je hebt net een bootje gekocht.
Ja.
Kijk, daar zou ik dus, op het moment dat ik mijn handtekening gezet heb, zou ik daar dan bij wijze van spreken 24 uur per dag mee bezig zijn.
Ja, 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 ja.
En al het andere even ertussendoor.
Nou, daar kan ik wel een antwoord op geven. Dat heeft ook een beetje mee te maken dat ik het ook wel spannend vind. Dus qua planning, jij gaat natuurlijk nu volgende week op vakantie.
Ja.
En ik heb eigenlijk besloten dat ik het pas wil doen op het moment dat jij terug bent van de vakantie. Want ik wil heel graag dat jij erbij bent. Hij ligt misschien even uitleggen. Hij ligt in Aalsmeer en hij wordt naar Rotterdam gevaren. Maar ik vind het wel heel fijn als jij daar in Aalsmeer bij kunt zijn om ons eventjes op een paar dingetjes te wijzen. Sommige dingen weet ik ook helemaal niet. Bijvoorbeeld, we gaan dat niet in één dag doen, maar we gaan natuurlijk ergens overnachten. Hoe werkt dat dan met jachthavens? Moet je dat van tevoren reserveren? Ik vind het leuk en ik ga het ook allemaal leren, maar het is een totaal nieuwe wereld.
Almanak aanschaffen sowieso.
Wat moet ik aanschaffen?
Almanak.
Oh, daar ga je al.
Is sowieso verplicht om aan boord te
hebben. Oh, is dat zo?
Ja.
Oké, nou ja. Misschien moeten we wel... Ik zat te denken, twee nieuwe rubrieken voor deze podcast. Namelijk, ik heb ook een poes aangeschaft. Zeer tot jouw vreugde.
Daar kunnen we echt niet langer dan 5 seconden over hebben.
Dus iets over de poes en iets over de boot. Ik zie het al. Nee, deze haalt het niet. Nee, oké. Goed. Over Martien, over die agenda, ja.
Nee, ik weet niet, een vlucht vind ik wel wat negatief, maar jij hebt het nodig.
Ik heb het nodig, dat is het wel, ja.
Dat is wat anders.
Ja. Ja.
Ik kan er ook wel van genieten als er even niks is.
Ja, ja.
Want we hebben de tv, we hebben de tuin, we hebben boeken,
ja.
Kranten, puzzelen.
Ja, maar het eerste persoons meervoud is ook niet onbelangrijk. Want ik merk dat als ik met iemand samen ben, of dat nou met jou is of met andere familie of wat dan ook, kan ik enorm van genieten om een hele middag gewoon alleen maar te zitten en te lezen. Maar als ik in mijn eentje ben, daar zit toch wel iets. Ik vind het een beetje laat om daar nog voor in behandeling te gaan. Maar er zit toch wel een soort angst van ook gewoon bang zijn voor het alleen zijn. Krankzinnig.
Ik denk dat het wel iets verder gaat. Wij gaan 50 jaar met elkaar om, zo iets meer zelfs.
Ja.
En er zijn wel tussenpozen geweest met niet. Maar ik kan me in al die jaren niet herinneren, op 2-3 weken geleden na, dat wij ooit op een terras hebben gezeten. En we zien wel hoe lang we hier blijven zitten. Ja. Jij hebt toch het liefst nadat het bier op is. Dan toch weer
dat is wel een dingetje. Ja.
Ik ga nu weer weg en zo. Ik kan dan gewoon blijven zitten.
Ja, ik voel nog een item opkomen. Hoe lang kan Martijn op een terras blijven zitten? Nee, de volgende. Goed, is dit... Marijn hiermee...
Het is een hele lieve, mooie brief. Een
hele mooie, vind ik ook, ja.
Bloemetje van, het bloemetje van Martien.
Goed, een iets ander bloemetje dan anders. Misschien nog even... De aflevering die hiervoor zat, misschien is dat sommige mensen opgevallen, die is even offline gehaald door de provider.
Oh ja, wat was dat? Nee, maar het zat niet in Bloemetje hoor.
Nee, dat zat in...
Meegemaakt,
dat jij had,
geloof ik.
Nee, ja, jij had ergens lang zal zijn leven ertussen gemonteerd.
Ja, we hadden het over de verjaardag van Marijn.
En daar blijken nog rechten op...
En toen kreeg ik, we hadden het over de verjaardag van Marijn. En ja, hoe gaat dat dan? Ik monteer het dan. En ik denk als geintje dan misschien wel leuk om hier even langs als een leven in te doen. En dus ik haal de eerste langs als een leven die ik tegenkom, haal ik van internet af. En de dag daarna kreeg ik een melding van Spotify dat ik de hele uitzending onmiddellijk moest verwijderen, omdat er een rechten-issue was. En daar zijn wij tegenwoordig echt heel voorzichtig mee. Dus ik denk, wat kan het dan zijn? En het bleek dat ik langs als het leven van de snolleke... Hoe heet het? De snollebollekes of zo?
Oh ja?
Ja. En daar zit
er het zat in degene die het uitvoerde?
Ja.
Ik wil al zeggen.
Ja. Ja, nee, niet in de auteursrechten van de compositie.
Van de compositie.
Maar die rechte items, dat is werkelijk verschrikkelijk.
Maar goed, terzijde. Het is wel bizar dat die providers niet in staat zijn om de meest smerige dingen eruit te filteren. Nee, maar als je lang zal zijn leven van snolleke bolleken doet, dan...
Maar die rechten, jongen, heb ik je toch wel eens verteld qua Cinemusic. Ik zal nu niet het hele verhaal vertellen. Maar daarom zijn ze bij Cinemusic ook zo ontzettend fel erop dat er geen foto's gemaakt worden.
Ja.
Want als er foto's gemaakt worden met een filmscène geprojecteerd en die gaan op internet, dan krijg je gigantische heibel met de rechthebbenden. Ja, het is ontzettend
toestand.
Maar goed, ik weet, begrijp niet zo goed hoe dit naar Bloemetje toe moet. Maar.
Nee, omdat ik met Bloemetje bezig was en toen dacht... inderdaad, voor de vakantie, wij moeten toch eens een keer doen... wat ik al zo lang graag wil doen. Een aantal dichtregels of versregels laten horen... die soms, zonder dat ik het zelf begrijp waarom... die mij enorm ontroeren of die me iets doen. En het zou leuk zijn, want uiteindelijk kom ik op veel meer kleinkunst terecht dan poëzie. Ik weet niet of dat een tegenstelling is, maar
de kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant. Ja. Dat soort dingen.
ja. Nee, maar ook wel heel vaak gewoon teksten, citaten uit een lied.
Ja.
Waarvan dan één regel, dat vind ik zo prachtig is. En je zegt, nou, die kun je zo op mijn steen zetten. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Huub van der Lubbe. Die heeft een nummer geschreven, Mooier dan nu. En in dat nummer komt de regel voor... van vergeet het maar vergeet het niet. En het rare van zo'n regel, dat zegt ook wel iets over poëzie en over de dichter... is dat je voelt wel wat hij bedoelt. En het doet me ook heel veel. Maar ik zou dat niet onder woorden kunnen brengen. En dat heb je natuurlijk wel vaak.
Hoe is die uitdrukking van Bomans ook weer die in Haarlem op het station hangt?
Men reist.
Ja, precies. Men reist om thuis te komen.
Ja.
Maar even over dat lied. Want ik dacht meteen... is zo'n regel uit het lied straffeloos los te weken? Of is hij zo prachtig in de context van het lied?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet meer. Omdat ik het lied ken en de melodie ken. En ik heb nu hiermee bezig en ook ontdekt... dat het ook heel vaak uitmaakt wat het ritme en de, nou, zeg maar het hele arrangement is... waardoor je erin blijft hangen...
Ja, dit doet mij dan weer, denk ik, herinner me dat we in een veel eerdere podcast ooit over gehad hebben... dat mijn vader altijd helemaal gek werd toen het begin van de klassieke zenders... zonden ze bijvoorbeeld alleen het tweede deel van een Beethoven-symfonie
uit. Ja.
En mijn vader, een beetje streng misschien, maar die vond dat echt niet kunnen. Want dat tweede deel was een reactie van Beethoven op zijn eerste deel.
Maarten het Hart is het daar met hem eens.
Ja, dat denk ik ook.
Maarten het Hart is daar ook heel fanatiek in. Die begrijpt ook niet... hoe die radioprogramma's worden gemaakt. Een soort een totaal uit zijn verband gerukt citaat. Is
maar met zo'n dichtzin kan dat makkelijker wat jou betreft.
Ja, zeker. Ik heb een lijstje gemaakt van regels.
Ja.
En kwam uit op vooral toch allemaal citaten uit... zeg maar cabaretnummers of musicalnummers.
Ja.
Nederlandstalig kleinkunst in ieder geval. En dat kan ermee te maken hebben dat juist in poëzie je wel het hele gedicht moet lezen.
Ja, precies.
En niet voldoende is om daar één regel uit te halen.
Het heet niet voor niks kleinkunst. Ja. Ja.
Maar
ik ben nu ook wel heel benieuwd naar die... Je gaat toch nog wel die regels even lezen, neem ik aan, of niet? Ik ben er nu wel heel benieuwd naar.
Welke regels bedoel je? Die nou, nog ja, komen? Die, ja, nee,
de hele lijst met regels.
Ik heb een heleboel, Ivo de Wijs, laten we maar meteen, want het ligt ons toch na aan het hart. Die heeft de musical Foxtrot in 2001 zeg maar, hertaald.
Ja.
Kun je niet echt een ander woord voor.
Is dat overigens de vertaling waarin hij nu ook weer...
Nee, nee.
Okay.
En die zegt op een gegeven moment... maar we trekken ons er niets van aan... ook al kraait er in de verte een haan. Zo onwaarschijnlijk knap om... een sentiment te raken, hè? Dus mij als zeg maar, voormalig gelovig of gelovig opgevoede... is het kraaien van de haan, dat is toch wel heel belangrijk.
Ja, het is sowieso verwijzen naar de verzuiling natuurlijk, ja. Ja.
Het is heel knap. Nee, maar zo zingen wij in ons programma voor dementerende bejaarden...
Ja.
Het nummer Vissen uit Het schaap met de vijf poten.
Van Eliasser.
Ja.
Ja.
En daarin schrijft hij... Ik hoef geen bungalow, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau. En het is zo knap als je erover nadenkt dat daar in een paar woorden een complete instelling en van iemand, een persoonlijkheid van iemand kan worden weergegeven. Dat vind ik heel knap.
En op een hele humoristische manier, ja.
En hetzelfde, vreemd genoeg, in een paar nummers, Ramses Shaffi. 1971 schreef hij Als het stormt.
Ja.
Heel kort nummer. Maar hij schrijft dat... Het gaat erover dat je met je boot, met je leven, met je hart, met je hoofd in een verschrikkelijke storm bent terechtgekomen. En dan zegt hij, zet het anker niet uit, red niet je huid, want de tijd zal het getij weer keren. Ja. Dus uiteindelijk komt alles door de tijd weer goed. Maar dat zet het anker niet uit, red niet je huid, is wel een prachtige... waarschuwing, advies aan mensen die in de ellende zitten.
Ja,
laat het maar even over je heen komen. Dus het is heel prachtig. Ja. Dan iets wat mij iedere keer weer... Het wordt heel pijnlijk allemaal nu, maar tot tranen toe... beweegt. Dat zit in de Hermes House Band. Veel erger dan dat kan het niet worden.
Je verwacht het niet.
De allermooiste Rotterdam, de allermooiste rotstad die er is.
Oh ja.
En dat zit toch echt in de tekst en de combinatie waarschijnlijk met de muziek erachter. Scheid toch uit over die moffen. Houd toch op over die bommen. Rotterdam, stad zonder hart. Mijn hart ligt er wel, verdomme. Eigenlijk is dat... Ja, dat is wel heel knap bij elkaar gebracht.
Het heeft ook wel iets met Rotterdam te maken. Wij hadden met Cine Music, de laatste voorstelling van de special... speelden wij in het Nieuwe Luxor, waar ik overigens nooit geweest heb. Mooi theater,
zeg. Mooi theater, hoor.
En daar speelde Hester, zoals altijd, speelde ze Schindler's List.
Ja.
Maar dat komt in Rotterdam toch veel harder binnen. En ik weet dat René Mioch, die was echt geëmotioneerd... omdat hij zich ook realiseerde, ja, we spelen dit nu... in een deel van de stad, ik weet het niet eens zeker... maar een deel van de stad wat bij wijze van spreken ook plat gebombardeerd is. Rotterdam komt het wel heel... heeft wel extra...
Ja. En dan mogen we naar Engels?
Ja, maar ik wou zeggen, heb je er nog één of twee? Want we zitten aan de tijd, hè, bommetje, bommetje.
Ja, nee. Billie Holiday.
Ja.
I'll be seeing you. I'll find you in the morning sun. And when the night is new, I'll be looking at the moon. But I'll be seeing you... Prachtig.
Mooi.
Bijna een woordgrap.
Ja, ja.
Ontzettend knap. Dus, maar ja. Ach jongens, er is nog zoveel.
Wat mij betreft, de mooiste beginregel uit een popsong aller tijden... komt van Joe Jackson. Pretty women are walking with gorillas down my street. Dat is nog nooit verslagen.
Nee.
Nou, zullen we het hier even belaten?
We moeten er één doen van Ede Staal. Ik moet er één doen van Ede Staal. Ede Staal is een, zeg maar, een Groningse Bart.
Oh ja,
wereldberoemd in Groningen.
Ja.
Veel te jong overleden. Ligt er overigens ook begraven in Delfzijl. En dit komt uit zijn nummer De Haven van Delfzijl.
Ja.
En dat is... Hij besluit dat lied met... Al heb mijn boot geen stuurhut... Geen mast en ook geen kiel. Ik wil met die veranker in de haven van Delfzijl.
Prachtig.
Prachtig.
Ja, dat is echt heel mooi.
Ja. Vreemd genoeg zijn die liedjes over steden en liefde voor een stad. En zo zijn toch wel altijd heel erg mooi altijd.
Ook leuk. Leuk om een podcast over te maken. Maar nu zitten we vol. Ja.
Het lied, het is weer tijd voor het lied.
Inderdaad, tijd voor het lied. En normaal doe jij dat, maar dit keer dacht ik, laat ik maar eens beginnen met het lied inleiden. Want het is een nummer van Jules de Korte. En zeker onder muzikanten... ontstaat er dan een soort eerbiedige aandacht, schuinstreep stilte.
En paniek.
Paniek ook wel. Ik geloof dat jij mij ooit verteld hebt, maar het kan ook iemand anders geweest zijn... dat er ooit een programma was waarbij Cor Bakker de muzikale leiding had. Een live programma. En dat Jules de Korte toen kwam en dat Cor toen zei... nu wil ik het ook zelf arrangeren, want als je Jules de Korte... als er één foutje in het arrangement zit, dan zit hij in het publiek en dan zegt hij: ja, Corretje, leuk. Maar die derde stem die leidde tot niks, die verdween opeens. Dus wat dat betreft, nou ja, toen ik dacht, ik wil dit nummer De Enkeling van Jules de Korte gaan doen, ben ik eerst heel nauwgezet naar zijn partij gaan luisteren. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie, het is
naar zijn begeleiding.
Naar zijn begeleiding, ja. Het is zo perfect en zo ieder akkoord klopt qua stemvoering. Er komt nergens plotseling een alt 2 bij of een bas die verdwijnt. Het is zo perfect. Maar ook zo ongelooflijk netjes dat het daardoor, je zou kunnen zeggen, ouderwets, statisch, saai wordt. Dus toen ik dat probeerde, want ja, ik bedoel nogmaals, je wil zeker Jules de Korte geen geweld aandoen. Toen we dat samen probeerden, ik werd daar niet gelukkig van.
Nee.
Want dat werd zo, ja, zo statisch. En misschien, maar dat moet jij straks maar vertellen, misschien geldt dat ook wel een beetje voor de tekst van Jules. Dus de uitdaging was om dit nummer, wat ik nog steeds prachtig vind, enigszins naar het nu over te zetten. Zonder, ik heb het nu over muzikaal eventjes, hè, zonder dat je ook maar iets verandert aan de prachtige akkoorden van Jules de Korte, maar toch iets meer beweging. En dat was lastig. Dus misschien dat dat even een speciale aandacht verdient.
Nou, ik vind sowieso, ik heb het al gehoord.
Ja, je hebt het
gehoord. Het resultaat.
Ja.
De begeleiding is echt prachtig.
Nou,
dus, dit is echt fantastisch. En
maar toch wel kunt Jules de Korte-achtig ook nog, of niet?
Ik weet eigenlijk nu pas, sinds ik dit gehoord heb, dat ik de begeleidingen van Jules de Korte, hoe zeg je dat, zij het perfect niet subtiel vindt. Dus het is redelijk dwingend, zet hij de melodie eronder. En dat kan ook natuurlijk, er is geen noodfout.
Nee,
het kan niet
anders. Hij was onder andere natuurlijk vermaard vanwege zijn schitterende touché. Dat is ongekend, een fluwele touché. Maar het frappante is ook, als je het vergelijkt met Frans Eelhart bijvoorbeeld, dat prachtige nummer De Bok en de Schapen, die doet qua akkoorden iets ongelooflijks, maar die akkoorden worden gaandeweg het nummer steeds iets rijker of net iets anders aangepakt. En daardoor ontwikkelt dat nummer zich ook. Een soort langzaam crescendo.
Het is heel snel spannend.
Terwijl bij Jules de Korte, je moet maar naar het originele luisteren, die doet vier keer exact hetzelfde.
Klopt. En er zit geen ruimte in.
En dat lijkt me ook voor de zanger ingewikkeld. Want dan moet de eventuele ontwikkeling dus helemaal vanuit de vocalist komen. Want hoe is het voor jou om een nummer van Jules de Korte te zingen dan?
Nou ja, want dat klinkt erg arrogant, maar zo is het niet bedoeld. Waar Jules de Korte en ik elkaar vinden, is dat het in de eerste plaats gaat om verstaanbaarheid.
Ja, zeker.
Dat wordt mij regelmatig kwalijk genomen. Ik kan er moeilijk van afstappen. Maar dat is bij Jules de Korte natuurlijk ook zo. Op de eerste plaats staat bij hem de verstaanbaarheid, zodat je die tekst in één keer binnenkrijgt en ook in één keer begrijpt.
Ja, al is maar het bij hem af en toe op het lachwekkende af. Ja. Hè? Dat is nu natuurlijk echt de manier waarop hij articuleert.
Maar hij doet geen moeite om daar vervolgens per regel een ander gevoel in te leggen, ook al zou je dat verwachten. Dus het is heel wonderlijk als je daarnaar luistert. Een tekst kan cynisch zijn, maar dat cynisme is bij hem alleen in de woorden terug te vinden.
Ja, dat
en
is het.
Niet in het gevoel wat
hij
erin
precies.
legt. Het is heel raar.
En als je
naar zo'n LP luistert, dan denk je, Jules, je begint met nummer 1, precies zoals je met nummer 12 eindigt.
Ja, maar zou dat nou ook een kwestie van tijd zijn? Want als je het vergelijkt met onze grote held Maarten van Roosendaal, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Ik bedoel, in zijn interpretatie is hij zo één met de tekst. Luister naar Red Mij Niet, bijvoorbeeld.
Ja. Mike Boudet is een adept van Jules de Korte. Hè? Dat weet je, die is helemaal waus van Jules de Korte. Tegelijkertijd zegt hij, er is niemand, er is geen zanger die mij zo irriteert bij Tijd en Weide als Jules de Korte.
Ja.
Omdat het zo exact is. Het is zo precies.
Ja.
Het is, elk nootje is over nagedacht en klopt. Het is
en
bijna
daardoor
te mooi.
Ook wat het is een huis wat zo gigantisch streng gefundeerd is, ja. Dat het daardoor ook een beetje weinig beweegt, zal ja. Ik maar zeggen.
Ja. Goed.
Goed. Nou, ik denk dat we het hier nou. Over hadden. De enkeling van Jules de Korte.
De enkeling stond op tegen wel 100.000 dingen. Hij wou niet met de massa mensen mee in het gareel. Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Toen hij niet meer kon zingen, stond hij op om te gaan spreken. Tot allen die hij altijd als zijn vrienden had beschouwd. Die zeiden wat hij zegt is nog niet eens zo gek bekeken. Maar toch voor onze oren wel een tikkeltje te bout. Toen hij niet meer kon spreken, stond hij op om te gaan schrijven. Hij krast het op de muren van ons meerderheidspaleis. Opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven. Toen sprak er een uit aller naam, veeg uit, dit is te grijs. De enkeling staat op omdat hij zelf zijn weg wil kiezen. Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid. Hij zal zolang hij leeft bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zegt men zo. Die zijn we kwijt.
Dat was aflevering 69 van onze podcast. Martien is op vakantie, dus ik sluit het eventjes in mijn eentje af. Er schijnen nog steeds mensen te zijn die deze podcast nooit gehoord hebben. Wij doen er alles aan, maar jullie kunnen ons helpen. Als je enthousiast bent, geef het alsjeblieft door. Like onze podcast op de podcast apps die er zijn. En je kunt ons altijd bereiken via de mail. whenim64podcast@gmail.com of via Instagram whenim64pod en allemaal aan elkaar vastgeschreven. We hopen jullie in aflevering 70 weer terug te zien. Tot dan. Dag.